Gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle mensen hier in de kerk en anderen die buiten het kerkgebouw met ons meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Vogelaar. De dienst is gekoppeld aan het werk dat dominee Vogel en zijn gezin in Indonesië mogen doen en zijn grondslag mag hebben in Gods roeping en nabijheid. Fijn dat ook zijn hele gezin aanwezig kan zijn vanavond. Straks na de dienst is er een presentatie en ontmoeting in de roeping. Dan krijgt het gezending nog meer een gezicht. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede voor International Justice Mission. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zou de Heere wil en we leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de Opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waak op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. In dit vers spreken we over onze bereidheid uit tot het dienen van God. In het bijzonder door het zingen met hart, mond en instrument. Deze avond, maar ook als we 's morgens weer opstaan. Zingen we nu vers 1 van Psalm 108. We wensen elkaar, hier, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
leiden we onze afhankelijkheid, wijden we ons toe aan de Heer God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid. En die niet loslaat enige werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, mag ik ook groeten, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader. Van zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we onze God loven en prijzen, Psalm 146, de versen 1, 5 en 8. Psalm 146, 1, 5 en 8, dat is de psalm waarmee we onze God loven en prijzen.
Thank you.
wij ons geloof in verbondenheid met de kerk wereldwijd, in heden en verleden, ook met de kerk in Indonesië, die vandaag haar geloof beleden heeft met of de 12 artikelen of de geloofsbelijdenis van Nicea. En wij doen het vanavond met de geloofsbelijdenis van Nicea en als instemmend amen zingen we na de geloofsbelijdenis Psalm 48 vers 6. Psalm 48 vers 6. En ik roep u op om in uw hart de volgende woorden mee te belijden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen. En die één van wezen is met de Vader. En door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel. Is vlees geworden. Door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En is mens geworden. En die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft. Begraven is. Op de derde dag is opgestaan. Volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. Waar hij terug zal komen in heerlijkheid. Om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft en nog spreekt door de profeten. Wij geloven in één heilige, katholieke, dat is algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Zullen we nu eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest? Heere God, soms is het besef wat weggezakt. Dat overal op deze wereld uw gemeente samenkomt. Duizenden plekken. Alleen al in Indonesië is uw gemeente vandaag al bij elkaar gekomen. Eén keer of twee keer. En soms is dat besef wat weggezakt dat overal uw gemeente bij elkaar komt, maar vandaag dringt dat net weer even iets meer tot ons door. Doordat Laurina, Jefta, Febe, Amos en ik in deze dienst aanwezig mogen zijn. Na weer 2 jaar Indonesië. Wij danken u dat we vandaag samen met de Toradja-kerk mogen luisteren naar uw woord. En wij bidden het u. Open ons hart. En zet ons in beweging. En geef dat de verhalen die we met elkaar delen eindigen in in lofprijzing. Want u, Heere, doet grote dingen, u alleen. Amen. Wij lezen met elkaar uit het boek Handelingen, Handelingen 10, de versen 34 tot en met 48. Over de verkondiging van Petrus, de preek van Petrus, zouden we ook kunnen zeggen. Daar is wel wat aan vooraf gegaan. Sommigen van u zijn daar heel bekend mee, anderen misschien minder of niet. Paulus, Petrus die in een visioen reine en onreine dieren heeft gezien. Cornelius die een aanwijzing krijgt van een engel om Petrus te halen. En dan samen met zijn gezin wacht Cornelius gespannen af wat Petrus gaat zeggen van Gods wegen. Handelingen 10 vers 34. En Petrus opende zijn mond en zei: ik zie nu in waarheid in dat God niemand om de persoon aanneemt. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. En dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten. Waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heer van allen. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft. Zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt op de derde dag. En hij heeft gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk. Maar aan de getuigen. Die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk. Die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. En van hem getuigen al de profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan iemand soms het water weren? Zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden. In de naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en het ook bewaart in uw hart. Amen. Zingen we ter voorbereiding op de verkondiging, Psalm 96, de coupletten 2, 6 en 9. De coupletten 2, 6 en 9 van Psalm 96 zingen we als inleiding op de verkondiging. Na de preek zingen we zonder nadere aankondiging uit de bundel Weerklank, lied nummer 237, alle coupletten. Dus Weerklank 237, de coupletten 1, 2 en 3. Het thema van de preek is de verkondiging van het evangelie aan moslims vanuit het perspectief van de Torah-kerk. De verkondiging van het evangelie aan moslims, en als het goed is, dan heeft u allemaal de handout ontvangen. Dat moet niet al te moeilijk zijn om de preek te volgen. Hebben alle kinderen ook het kinderblad? Hij is al druk bezig, heel goed. He, dus er is een soort van puzzel, of wat je moet oplossen. En dat is misschien, heb je misschien al gedaan. Maar er zit ook een soort van bingo in, dus dat je moet wegstrepen welke woorden tijdens de preek aan de orde komen. En als je alle woorden hebt weggestreept, dan mag je heel hard amen roepen. Dat mag. Kijken wie eerder is, jullie of ik, ja? He, dus probeer goed naar de preek te luisteren, alle woorden weg te strepen. En als je ze echt allemaal hebt, je zeker weet, roep je amen. Dan over de preek. En de preek is eigenlijk één pakket met straks de presentatie. De preek is ietsje korter. Valt natuurlijk niet mee voor mij om kort te zijn, maar goed, ik heb het geprobeerd. En dan, dat gaat een beetje de Bijbelse inleiding. En vervolgens straks in de roeping een presentatie van niet langer dan 10 minuten. Dat is eigenlijk deel 2 van het pakket. Dus ik hoop straks dat de roeping uitpuilt, omdat u benieuwd bent naar het tweede deel. Anders was misschien de preek niet boeiend genoeg. Maar we gaan het zien. Gemeente bemind door Jezus Christus. De CBS-onderzoeker Jan Latte die heeft berekend dat er in 2025 ongeveer 3 tot 4 miljoen moslims in Nederland zullen zijn. 2025, 3 tot 4 miljoen moslims. Hebben wij als kerk een missionaire roeping richting deze honderdduizenden moslims? Ja, toch wel? Alleen hebben we daar als kerk genoeg ervaring mee? Wat denkt u? Zouden we als kerk in Nederland kunnen leren van de kerk in Indonesië? In deze preek zoomen we in op Indonesië. Ja, dat weet u vast wel, na India, China en de Verenigde Staten, het land met de meeste inwoners. Het land met de grootste moslimpopulatie. Wat is in die context de roeping van de kerk? De roeping van de Torah-kerk? Nou, in ieder geval uit haar christelijke bubbel komen. Zoals Petrus uit zijn Joodse bubbel kwam. De verkiezing van Israël, bedoeld om ergens in deze van God vervreemde wereld voet aan de grond te krijgen, die roeping, die verkiezing, die werd soms verkeerd begrepen. Wij hebben bij God een streepje voor. Ah, die andere volken, waarmee God geen verbond gesloten had, die niet konden vertellen over die wonderlijke bevrijding uit de slavernij, die er, ja, maar wat op los leefde, zonder die levengevende Torah. Ja, van die volken moest God toch wel moedeloos worden. En zo was de gedachte, geen eer aan te behalen. Maar de Heere God die trekt Petrus in Handelingen 10 uit zijn Joodse bubbel en dwingt hem om over zijn grenzen heen te gaan. De Torahja's zijn een trots volk. Naar eigen zeggen, gezegend met een scherp verstand. Het is niet, ze hebben geen haven, geen grondstoffen, maar wel een scherp verstand. Dat zeggen ze. Wonend in een land van melk en honing. Zo trots zijn ze op dat gebied daar in de bergen. In het hartland van Sulawesi. Nooit geïslamiseerd. Uitgekozen, zo hoor ik dan vaak, uitgekozen door God om ontvanger te zijn van het evangelie van Jezus Christus. Buiten Torahja-land wonen de Torahja's vaak in groepen bij elkaar. En dat moet gezegd worden, de onderlinge samenhorigheid is groot. En bijvoorbeeld met elkaar eten, dat doen ze graag, het liefst varkens of hondenvlees. Samen de Heere dienen, offers brengen voor kerkbouw, elkaars lasten dragen, voor elkaar in de bres springen, met één woord geweldig. Alleen, ja, weinig echt contact met de Boeginezen of de Makassaren. Andere grote bevolkingsgroepen op Sulawesi, overwegend groepen die overwegend moslim zijn. Wat is de roeping van de Toraja-kerk? Nou, uit haar christelijke bubbel komen. Zoals Petrus uit zijn Joodse bubbel kwam. En dan, en dat is het tweede, en dan waarderen wat God waardeert, zonder vooroordeel. Dus zonder alle leden van één bevolkingsgroep over één kant te scheren. En zo van, en dat hoor ik dan wel eens, ja, in de moskee, en daar worden de jongeren aangemoedigd om een christelijk meisje zwanger te maken, waardoor ze geen andere keus heeft dan moslim worden, want als meisje wil je toch niet ongehuwd moeder worden. Lucas, hij schrijft heel positief over Cornelius. Dat is opvallend. Cornelius heeft ontzag voor God. Bidt op vaste tijden. Geeft gul aan de armen. Brengt de kern van de Torah in de praktijk. Ja, heeft Cornelius dan geen zonde? Ja, natuurlijk wel. Daarom verkondigt Petrus hem de boodschap van vergeving van zonde door Jezus. En de geschiedenis loopt in Handelingen 11 uit op de bekering die ten leven leidt. Maar ook dat eerste moeten we laten staan. Het gebed van Cornelius heeft God geraakt. De religieuze toewijding van Cornelius heeft de Heere God ontroerd. Dus waarderen wat God waardeert, dat moeten ook wij doen in het contact met moslims. In Toraja hoor ik dan, ja, maar ze willen ons islamiseren. Kijk, Nederland wel. Ja, denk ik dan, ja, inderdaad, er zijn missionaire moslims. Maar ik val Petrus van harte bij, in ieder volk zijn, hè, die ontzag hebben voor God. En die vanuit dat ontzag voor God anderen dienen en liefhebben. Maar wat is mijn roeping als ik hen ontmoet? Alleen waarderen wat God waardeert? Nee, de kern is getuigen van Jezus. Hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, hoe hij rondtrok en goed deed. Vers 38 en 39. Getuigen van Jezus. Ja, maar wij zijn er niet daadwerkelijk bij geweest. Wij zijn geen ooggetuigen. Zoals Petrus dat wel was. Dat is waar. Maar de evangelisten en de apostelen hebben hun getuigenis niet voor niks opgeschreven. Zodat ook wij betrouwbare getuigen zouden zijn. Dat is het idee. Opgeschreven om ons in staat te stellen betrouwbare getuigen te zijn. Broeders en zusters, weet u waar de wereld behoefte aan heeft? Aan christenen die ondersteboven zijn van de woorden en daden van Jezus. Weet u waar de wereld behoefte aan heeft? Aan christenen die erover vertellen alsof ze er zelf bij geweest zijn. Omdat ze er zo door geraakt zijn. Aan christenen die een verhaal of een parabel uit het evangelie heel natuurlijk kunnen verbinden met iets uit het gewone leven. Je zult straks ook zo'n foto zien, of misschien heb ik die wel eens laten zien. Dan zit ik daar zo aan zo'n strand, in gesprek met zo'n moslim. En dan heb je het over iets en in één keer schiet je een verhaal te binnen. Een gelijkenis van de Heer Jezus die erbij past. Nee, niet rechtstreeks het evangelie, frontaal droppen. Nee, gewoon eerst maar eens een zaadje zaaien. Een verhaal, wat hen aan het denken zet. En vertrouwen op de Heilige Geest. Storytelling. He, ook evangelisten onder moslims maken daar gebruik van. Nou, hoe wordt er op die verhalen gereageerd? Nou, iets vanuit mijn eigen ervaring, ja, zowel instemmend als afwijzend. Moslims zeggen dan tegen mij, die liefde van Isa, he, dat is Jezus, voor vijanden, dat is toch wel heel bijzonder. En zelfs Mohammed heeft dat niet gedaan. Heeft dat niet gekund ook, doden tot leven roepen. Heel bijzonder, alleen Jezus is niet gekruisigd, niet gedood. U begrijpt, dan vraag ik wel door. Wie is er dan wel gekruisigd? Oh, iemand anders. waarvan het gezicht gelijk gemaakt is aan die van Jezus. Ja, maar Jezus is naakt gekruisigd. Zijn moeder, de discipelen, de vrouwen hebben dus zijn hele lijf kunnen zien. Heeft die vervanger dan ook het postuur, de huid, de unieke kenmerken van het lijf van Jezus overgenomen? Wel een groot wonder toch? En hoe zit dat trouwens met die primaire bronnen? Vriend en vijand vertellen over de kruisiging. Er is niemand die ontkent. Kijk, die historische feiten kun je terzijde schuiven, maar de islam claimt juist dat ze in tegenstelling tot de islam elke wetenschappelijke toets kan doorstaan. Geloofsverdediging, apologetiek. Jongeren toerusten om verantwoording af te leggen van hun geloof. Broodnodig, dat kan ik u verzekeren, want er zijn ook genoeg christelijke jongeren die moslim worden. Omdat ze niet sterk genoeg verworteld zijn in het christelijk geloof. Broeders en zusters, wat is de roeping van de Toradja-kerk? Het meest directe antwoord vinden we in vers 42, geformuleerd als een bevel. Lees maar met mij mee. Hij heeft, in vers 42, hij heeft ons bevolen om het evangelie van Gods liefde met iedereen te delen. Ziet u het staan? Nee, staat er niet, hè? Nee, zo zou de GZB het formuleren. We lezen echter, hij heeft ons bevolen te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. Dat moeten we voorkomen. Ergens ook wel troostvol, toch? En God rekent af met het kwaad. God zet eens het onrecht recht. Tegelijk, ja, toch ook wel heel ernstig, heel serieus. Wij, zoals we hier bij elkaar zijn, en dat geldt dus voor iedereen die op deze aarde leeft en geleefd heeft, we zullen allemaal eens verantwoording af moeten leggen over wat we hebben gedaan, gezegd, maar ook wat we hebben gedacht. Ja, wie zal in dat gericht overeind blijven? Gaan vrome moslims die Jezus niet kennen als redder en heer dan verloren? Nou, een helemaal sluitend antwoord heb ik niet. Ik ben God niet. Wel weet ik dit. Jood en heiden hebben gezondigd. De hele wereld staat schuldig voor God. En wie zal straks niet worden aangeklaagd? Wie staat er straks niet voor God in zijn hemd? Wie heeft er nou geen vergeving nodig? Dus ik ben God niet. Wel weet ik dit. Het eindgericht is een uiterst serieuze zaak. Wel weet ik dit. Wie zich met zijn lek en zijn gebrek aan Jezus toevertrouwt, die is veilig, zeker weten voor eeuwig. En die ontmoet een rechter die ook zijn redder is. Moslims die begrijpen die notie van het eindgericht. Van het eindoordeel. Ze beseffen ook dat ze vergeving nodig hebben. Maar ze haken af bij Jezus die stierf aan een kruis om hen te redden. Dat vinden ze te gemakkelijk. En weet u wat voor mij een ontdekking was tijdens de preekvoorbereiding? Dat Petrus die in zijn eerste brief bijna lyrisch schrijft: u bent vrijgekocht door het kostbaar bloed van het lam, daarbij Cornelius over zwijgt. In vers 39 staat alleen: zij hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Datzelfde geldt trouwens voor die andere grote apostel Paulus. Op de Areopagus, handelingen 17. Hij die de verzoening door Christus aan het kruis als het hoofdpunt in zijn brieven aan de orde stelt, die zwijgt er in Athene over. Blijkbaar, dat is de conclusie die ik eraan trek, misschien niet helemaal correct, maar de conclusie die ik daaruit trek is dit. Blijkbaar is het verstandig om bij het evangeliseren aansluiting te zoeken bij je hordes. En goed na te denken wanneer je wat ter sprake brengt. Daarmee bedoel ik niet water bij de wijn doen. Nee, maar wel goed nadenken wanneer je wat ter sprake brengt. Ik sprak jaren geleden eens een voormalig moslim in Ethiopië die zei: Ik kwam eerst onder de indruk van het leven van Jezus. Zijn woorden, zijn liefde voor zieken, zondaren, vijanden. Vervolgens ging ik van deze Heer Jezus houden. Ik ging met die Heer Jezus communiceren door het gebed heen. En pas na heel veel jaren later, toen vielen voor mij pas die andere kwartjes. Verzoening door het kruis en Jezus als Heer. Wat is de roeping van de Torah-kerk? Nou, we hebben al een aantal dingen gezien, toch? Ze moeten uit een christelijke bubbel komen. De geschiedenis van Jezus, dat wat er feitelijk gebeurd is. Is ook wel belangrijk trouwens, hè? Dat verhaal van Jezus, dan zeggen mensen, ja, dat is iets wat je, ja, dat is een geloof, hè? Ja, het gaat wel om historische feiten, kruis en opstanding. Dus dat wat er feitelijk gebeurd is, zo uit de doeken doen dat je gesprekspartner erdoor verrast wordt. Getuigen van God die recht gaat spreken, vonnis gaat vellen door Jezus, zodat door het oordeel heen zijn nieuwe wereld kan doorbreken. Daar gaat het om. Het gaat om zijn nieuwe wereld die door gaat breken door het gericht heen. Maar valt er vanuit de tekst nog meer te noemen? Zeker. Op uw handout, ik vat het samen met net als Jezus goed doen. De strijd aanbinden met de machten die het leven zoals God het bedoeld heeft ondermijnen. Vers 38. Dus het evangelie van Jezus Christus, ja, dat moeten we verkondigen. Maar minstens even belangrijk is, dat evangelie van Jezus Christus moeten we ook zichtbaar maken. In uw persoonlijk leven, maar ook in het leven van de gemeente. Zodat het evangelie ook, ja, gedemonstreerd wordt, gezien kan worden. Zowel woorden als daden. Want het evangelie van Jezus Christus is niet alleen iets voor de ziel. Nee, het evangelie van Jezus Christus wil alle facetten van ons bestaan vernieuwen. En we noemen dat ook wel holistische of integrale missie. En gokken. Bij hanengevechten. Waardoor hele gezinnen verarmen in Toradjaland. En daardoor het schoolgeld van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Daar als Toradja-kerk, daar als het ware tegen fulmineren, dat bestrijden. Dat is onderdeel van die holistische missie. Duizenden bomen planten. Om aardverschuivingen tegen te gaan. Bij heftige regenval. Ik doe daar niet lacherig over. Zo van, ja, van dat groene gedoe. Nou, het gaat om de kern, Jezus. Nee. Het is allemaal onderdeel van die ene holistische, integrale missie. Ander voorbeeld, predikanten opleiden om jongeren te begeleiden die denken aan zelfmoord. Je moet zich voorstellen, in zo'n geïsoleerd gebied. In een paar maanden, in één keer is daar internet. Ze hebben een smartphone. En ze kijken pornografie en ze zijn eraan verslaafd. En aan die HP en er gebeurt iets. En ze raken angstig. En in één keer een golf van zelfmoorden door Toradjaland. Ja. Predikanten daarvoor opleiden. Brood nodig. Anders begaafden goed verzorgen. Zodat ook zij hun talenten kunnen ontplooien. Corruptie bij de overheid aan de kaak stellen. Het is allemaal onderdeel van die integrale missie. Mijn vraag is wel. En daar ga ik dan over in gesprek. Met de predikanten. Met kerkleiders. Ja, hoe werkt die holistische missie buiten Toradjaland? Buiten de Toradja-kerk. Doen we dan alleen goed? Of openen we ook onze mond? Vers 34. Ik kan u verzekeren, broeders en zusters, het vereist moed om Jezus ter sprake te brengen. De verleiding om als het ware te vluchten in alleen maar goed doen, diaconaat, is groot. Wat is de roeping van de Toradja-kerk? Nou, die christelijke bubbel uit. Getuigen van Jezus. Met woorden en daden. Maar kunnen we uit de tekst ook een methode voor evangelisatie afleiden? Nou, wel een methode, niet de methode. Want elke context is anders. Maar een van de methoden die ook in Indonesië wel gebruikt wordt, die leidt tenminste vier dingen af uit het boek Handelingen. 1. Ga op zoek naar mensen van vrede. Mensen zoals Cornelius, moslims die geïnteresseerd zijn. die ook openstaan voor het getuigenis van de profeten. 2. Vraag die ander of hij of zij ook geïnteresseerd is om meer te leren over die profeten. En zo van, ja, jullie kennen toch ook die profeten? Adam, Noach, David, Salomo, Soleiman, Isa, Jezus. Vertel me eens iets over hun boodschap. Oh, weet je dat eigenlijk niet? Maar jullie worden toch aangemoedigd, juist ook vanuit jullie heilige boek, de Koran, om in hun boodschap te geloven. Zou je er niet meer over willen leren? Met andere woorden, ga op zoek naar mensen die je niet voor terugschrikken om kennis te nemen van profetenverhalen uit dit heilige boek. 3. Richt je op de hele oikos, het hele gezin. Dus niet die ene persoon die geïnteresseerd is, isoleren van zijn man, vrouw, ouders, kinderen, vrienden, kennissen. Maar vanaf het begin iedereen in het gezin erbij betrekken. Een ontdekkersgroep kan zo uitgroeien tot een huisgemeente. Die samen sterk genoeg is om staande te blijven als de rest van de gemeenschap in ongenoegen ontsteekt. Dat gebeurt er natuurlijk. Hè? Ontdekkersgroep wordt een huisgemeente. Dat kan ergens toch ook niet verborgen blijven dat jij moslim bent die Jezus als Heer beleidt. En dan komt er wat los. En dan heb je een gemeenschap nodig om staande te blijven. Denk aan Cornelius. Hij en zijn hele huis dienen de Heer. Hij en zijn hele huis luisteren naar het woord van God. Hij en zijn hele huis komen tot geloof en worden gered. 4. Laat de ander zelf ontdekken dat de profeten getuigen van Jezus. Vers 43. Dus waarin zo'n ontdekkersgroepje geen behoefte aan is, is een dominee die komt preken. Werkt niet. Nee, spreek alleen af om een paar vragen aan de tekst te stellen. Heel, heel open. Zo van, wat wordt hier onderwezen over God? Wat kunnen we leren over onszelf, over ons mensen? Hoe kunnen we dit verhaal in de praktijk brengen, morgen, overmorgen? Wat betekent dit verhaal voor ons als groep? Aan wie ga jij het verhaal morgen, overmorgen vertellen? Onze rol? Faciliteren. Begeleiden bij het schatgraven. Loslaten. De ander zelf laten ontdekken wie God is in Jezus Christus. En ook echt durven vertrouwen op de Heilige Geest. Als je het wil sturen, onder controle wil houden, breekt je bij de handen af. Loslaten. In die Bijbel zit vol met de Heilige Geest. Die mensen leidt naar Christus. Is dat zo? Draagt het evangelisatiewerk onder moslims in Indonesië al vrucht? Hoeveel gezinnen zijn er eigenlijk al gedoopt? Op YouTube zijn de nodige filmpjes te vinden van bekende Indonesiërs die van moslim-christen geworden zijn. En murtad. Maar ja, andersom zijn er ook genoeg filmpjes te vinden van christenen die moslim zijn geworden. Mu'alaf. Om iets over de context te vertellen, de president en de vicepresident van Indonesië, die staan sympathiek tegenover het christelijk geloof. Ik sprak laatst een directeur van een zendingsorganisatie die 25 tentenmakers heeft uitgezonden naar een gebied bij ons op Sulawesi, een gebied waar tot 15 jaar geleden nog nooit een zendeling gewerkt had. En hij vertelde, er is openheid. Er zijn een heel aantal ontdekkersgroepen gestart. En er zijn ook gezinnen, oikossen, die zich aan Jezus hebben toevertrouwd. Met deze Heere Jezus willen leven. Maar niemand van hen heeft het nog aangedurfd om officieel van godsdienst te veranderen. Dat is echt een ding in Indonesië. De groepsdruk is te groot. De tegenkrachten zijn te sterk. Leest u onze extra berichten, dan weet u van die uitdagingen. Juist ook om die Toradja-kerk wat in beweging te krijgen. Nog niet zo lang geleden, maar wel voordat wij lid werden van onze eigen gemeente, klopte daar een moslimvrouw aan. Ze wilde gedoopt worden, christen worden. Omdat ze geraakt was door die onderlinge liefde die ze als buurvrouw van de kerk van een afstandje had gadegeslagen. Ja, ze moest nog veel leren. Misschien moest onze eigen gemeente nog wel meer leren om haar echt gastvrij te ontvangen. Maar het was wel bijzonder, ongedachte vrucht. Broeders en zusters, het doel van de preek was nadenken over de missionaire roeping van de Toradja-kerk vanuit het verlangen om van hen te leren. Wat vindt u? Is het doel van de preek al gehaald? Ja, of het nou wel of niet gehaald is, het doel. Over de God van Handelingen 10 heb ik nog niet voldoende gezegd. Want wat doet God in Handelingen 10? Hij stort de Heilige Geest uit op de heidenen. Dus Handelingen 10, dat is een herhaling van dat wat er in hoofdstuk 2 gebeurd is. Alleen nu wordt de Heilige Geest uitgegoten op niet-Joden. Als bevestiging dat het waar is wat Petrus geproclameerd heeft tijdens die uitstorting in Handelingen 2, en wat hij nu ook proclameert. Jezus is echt waar, een Heer van alle volken. Als onderstreping dat het waar is dat ieder die zich met zijn lek en gebrek aan Jezus toevertrouwt, vergeving van zonde ontvangt. Als een bewijs dat het waar is dat die komende rechter, dat je die nu als je redder in je armen kunt sluiten. Zonder besnijdenis, zonder reinigingsrituelen, zonder al die voedselwetten, zonder Jood te worden, ben je welkom bij God en maak je deel uit van zijn gezin. En dus de dijken waartussen het water van Gods liefde stroomde richting Israël, de Torah, waren die dijken zijn doorgebroken. En het water van Gods liefde stroomt over de aarde. Het stroomde naar Turkije. En vervolgens die oversteek naar Europa. En naar Griekenland. Naar Nederland. En vervolgens ook naar India. Indonesië. Dus Handelingen 10, dat markeert het daadwerkelijke begin van de gouden eeuw van de zending. Wij hebben ook een gouden eeuw gehad. Was verbonden met hele slechte dingen die we hebben gedaan in Indonesië. Maar er is ook een andere gouden eeuw. Dat is de gouden eeuw van de zending. En die begint hier. Hier in Handelingen 10. Of Handelingen 2. Een gouden eeuw, dat is goed om te beseffen, broeders en zusters. Vergeet het nooit. Een gouden eeuw waar pas een einde aan komt als Jezus Christus terugkomt. U zegt, dat klinkt prachtig, maar wat houdt dat concreet in? Nou, ter afsluiting van de preek, 3 dingen uit Gods woord. 1. God roept Petrus als getuige. God rust hem toe, zet hem in beweging. God zendt hem naar Joppe. En mijn vraag vanavond is, leeft deze God nog? Leeft hij nog? Hij is toch niet gestorven? Ja toch? Dus God laat zich niet tegenhouden. Hij is op dit moment bezig om u en jou te recruteren. En als u niet wilt luisteren, dan gebruikt hij desnoods een visioen voor, zoals bij Petrus, om u in te schakelen. Zo is hij. Dus God roept niet alleen Petrus, maar roept ook ons. 2. God roept niet alleen Petrus, maar ook ons. En God roept als het tweede, God roept ook Cornelius. Dus heel mooi om daarover na te denken. Dat ontzag voor God, dat verlangen naar God, die bereidheid om die woorden van Petrus als woorden van God te aanvaarden. Dat alles is uit God en dat alles is door God. Mijn vraag is opnieuw, leeft deze God nog? Ja of nee? Ja toch, God maakt zoekend. God, die is die verlangend maakt naar waarheid. Of om het met Psalm 65 te zeggen, God verkiest en hij doet naderen. God die trekt met van die onzichtbare koorden van liefde. 3. God arrangeert de ontmoeting tussen Petrus en Cornelius. Dus God brengt die zoeker en die getuigen bij elkaar. Hij laat ze elkaar ontmoeten. In het Indonesisch, mempertemukan. En hij vraagt ze, leeft deze God nog? Ja toch. En velen van u kunnen vertellen over wonderlijke ontmoetingen door God gepland. Dus wij hebben het misschien niet altijd door, broeders en zusters, maar God is die grote regisseur achter de schermen. En ik hoop dat u dat vanavond een beetje laat indalen. Wat een ontspanning dat geeft. U wordt geroepen als getuige. Maar God werkt iets in zo'n zoeken. En dan brengt hij een getuige en zo'n zoeker bij elkaar. Hij is die grote regisseur achter de schermen. Het geeft ontspanning. Niet alleen van, u moet het, nee. In deze tekst zit zoveel evangelie. En daarom vat ik dat evangelie aan het eind van de preek samen. U die geroepen bent, jij bent geroepen om getuige te zijn van Jezus. U verkondig ik het evangelie. Het is God zelf die zijn kinderen in beweging zet. Het is God zelf die mensen verlangend maakt naar goddelijke vrede. En het is God zelf die een zoeker en een getuige op elkaars pad brengt. Het is zijn overmacht op wie wij bouwen.
Amen.
Amen. Amen. met elkaar danken en ook voor beden doen. Heer, wij danken u dat we de afgelopen 2 jaar de Toradja-kerk mochten dienen. Wij bidden u voor predikanten, voor ouderlingen, diakenen, leiders van vrouwengroepen, mannengroepen, jongvolwassengroepen, zondagsscholen. Wij bidden dat onder hun leiding de Toradja-kerk verder tot bloei komt, liefde uitstraalt naar buiten. U eert met woorden en daden. We bidden u voor de vele leden van uw wereldwijde lichaam. Voor al die delen van het lichaam hier in Nederland, in Europa, maar ook op al die andere continenten. Doe ons steeds weer beseffen hoezeer we van elkaar afhankelijk zijn. En help ons om samen bij u, Heer Jezus Christus, in de leer te gaan. We bidden u voor bevolkingsgroepen in Indonesië die nog niet bereikt zijn met het evangelie. We bidden u, maak hen dorstig naar u, het levende water. Maak u hen hongerig naar uzelf, het brood dat uit de hemel is, neergedaald en dat echt verzadigt. We bidden u voor de Indonesische christenen. Dat hun hart over mag lopen van liefde voor u, Jezus, Messias, Redder en Heer. Stort in hun hart een groot verlangen uit om u aan te prijzen. We bidden u voor de Indonesische overheid. Om integere leiders die de vrijheid van godsdienst respecteren en bevorderen. We danken u voor het meeleven, meebidden, meegeven vanuit deze gemeente. Wat voelen we ons daarin bevoorrecht en gezegend. We bidden u voor deze gemeente. We bidden u, laat ons de komende week zoekers ontmoeten. Geef ons geloof dat u zoekers op onze weg brengt. En geef diep in ons hart die heilige ontspanning dat u die regisseur bent achter de schermen. We bidden u om een diepe vreugde in u, Heer Jezus Christus, die aanstekelijk werkt. Zonder dat gaat het niet. En met dat mogen we het zaad van het evangelie zaaien. Dan worden we vissers van mensen. Heer, wij bidden u ook heel concreet voor de doelen waarvoor geld wordt ingezameld. De eigen gemeente. U weet waar het voor nodig is, waar het voor gebruikt gaat worden, voor de opbouw van uw lichaam, hier ter plaatse, opdat het lichaam van u, Heer Jezus Christus, hier doorbloed zal worden, zodat het, ja, haar roeping, ja, zal volbrengen. Stad op een berg, los en gaande houden, voor elkaar in de bres springen. Heer, wij en bidden nu voor de kerkenraad, die ook in de komende week, morgen al, zal vergaderen. Heer, wat hebben ze uw leiding nodig als ze nadenken over het beroepingswerk. Heer, de nood van een eigen predikant, we leggen het ook in dit gebed aan u neer. Het verlangen in de gemeente naar een eigen herder en leraar. Heer, wij bidden u dat u op uw tijd en op uw wijze hier een juiste persoon naartoe zult leiden. En dat de gemeente, de kerkenraad ook de moed niet verliest. Maar diep van binnen weet. Ja, maar we verlangen naar een herder. Maar de herder, de grote herder van de schapen. Jezus Christus leeft en die heeft ook ons onder zijn vleugels. En hij zal ons leiden. Heer, en zo vertrouwen we deze gemeente aan u toe. Heer, we bidden u voor het werk van International Justice Mission. Heer, wij bidden u dat er recht gedaan mag worden in deze wereld en dat u deze organisatie en de medewerkers gebruikt. Zodat met name ook kwetsbare kinderen, heren, dat die gered worden uit de klauwen van, ja, van mensen die alleen maar denken aan eigen gewin en daar niet voor terugdeinsen om andere mensen te onderdrukken. En andere mensen een niet menswaardig bestaan ja, te geven. Heer, we bidden u, gebruik het hun werk. Dat hun werk voorpost mag zijn van het rijk van u wat komt, wat zal doorbreken. Het rijk waarin iedereen vrij zal zijn, vrij door u, Jezus Christus. Heer, we bidden u voor het werk wat pastor Daniel in Mat Hare mag doen. Voor de studenten, de leerlingen die na een lange vakantie weer naar school gaan. Sommigen moeten ervoor een lange reis maken. Gevaarlijk ook. We bidden u om bescherming, om veiligheid op de weg. We bidden u ook voor gezinnen in sloppenwijken die naar verlangen om hun kinderen ook een goede toekomst te geven. Hun kinderen naar school willen sturen, maar worstelen om het schoolgeld bij elkaar te schrapen. Heer, wij bidden u om een verandering ook van mindset, om de juiste weg te vinden, om ergens te beginnen en zo toch iets op te bouwen, waardoor die ouders zichzelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, maar ook ja, dat hun kinderen een kans krijgen door onderwijs wat ze volgen. We bidden u om een zegenvol jaar voor alle activiteiten voor de kerk, voor het Wilma en de Neveschool. En zo vertrouwen we aan u toe dat we ingeschakeld worden in uw missie, hier in Wilnis, in Nederland, in Europa, Afrika, Azië en zoveel andere continenten. We vertrouwen erop dat u Heere God, dat u al bezig bent en dat u, voordat wij er zijn, dat u er al bent en dat we mogen ja, participeren in u die alle mensen wil bereiken met uw heil, met uw heelheid, met genezing, vernieuwing, bevrijding, die alle facetten van het leven raakt. Wij danken u dat we mogen weten van u, die ons niet zult begeven en u ons niet zult verlaten. U die trouw bent tot in eeuwigheid, die een wereldwijd hart heeft, vol van liefde. Aan u vertrouwen we ons aan u toe. We vertrouwen ons aan u toe. En op uw overmacht willen we bouwen. En zo bidden we u ook voor de Heer Paul, samen met zijn vrouw. Heer, we hoorden dat het met haar eigenlijk niet zo goed gaat, ook als het gaat om het in haar gedachten op een rijtje te krijgen en dat hij zelf daar ja, aan onderdoor gegaan is, ergens ook fysiek. Heer, we bidden u dat hij in het ziekenhuis nou, mag toch nog weer een stukje nieuwe kracht mag ontvangen. Wij leggen hun levens in uw handen, u die hemelse dokter bent. En zo vertrouwen we ons aan u toe. En schuilen we onder de schaduw van uw vleugels. En belijden we het, waar zich uw vleugels breed ontvouwen. Daar zingen we ons van zorgen vrij. En daar bent u ons zeer nabij. En daar worden we door u vastgehouden. Grote God, wij danken u voor dit moment van verbondenheid. Die er al zoveel jaren is. Vanuit de tijd in Noorden, maar zelfs daarvoor toen ik hier als kandidaat al mocht preken. Wij danken u voor die verbondenheid. En zo danken we u voor uw goedheid en liefde die blijft tot in eeuwigheid. Amen. Ik mag u nu, voordat we de slotzang gaan zingen, herinneren aan de collectedoelen Kerkbeheer en International Justice Mission. Uw gaven kunnen ook thuis worden overgemaakt of ze kunnen in de collectezak worden gedaan. De Heere zegene u in het geven van uw gaven. En daarna zingen we met elkaar Psalm 118, het eerste vers. En vervolgens weerklank 206, het tweede couplet. Dus ons slotlied als een psalm en een lied. uitgenodigd zo dadelijk voor deel 2 in de roeping. Ga heen in vrede, richt uw hart op God en ontvang de zegen van de Heer. De God nu van de hoop, vervulle u met alle blijdschap en alle vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Amen.